Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 9. En daarvan de beide eerste versen. Psalm 9 vers 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En het tweede, ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. 1 en 2 van Psalm 9. Openen de schriften in het Nieuwe Testament in de tweede brief van de apostel Paulus in de gemeente van Korinthe. En we lezen daaruit het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. 2 Korinthe 5, vers 1 tot en met 10. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen 2 Korinthe 5 vers 1 tot en met 10, zingen Psalm 27 vers 7 en doen daarna belijdenis des geloofs.
Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat de sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Maar wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonend in het lichaam uitwonen van de Here. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben een goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat we niet wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat Hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. In zijn hart of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft van Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte, 2 Korinthe 5, en dan de eerste versen van de eerste woorden van vers 6. 2 Korinthe 5, vers 6a, waar wij Gods woord als volgt lezen: wij hebben dan altijd goede moed. Willen we samen eerst de Heer gaan zoeken in gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen. Eeuwige, drie-enige God in de hemel, opnieuw zoeken wij uw aangezicht en roepen wij uw grote en heilige naam aan. En Heere, doe het ons verstaan dat het niet vanzelfsprekend is dat wij dat aangezicht ook zullen vinden. Uw aangezicht in gunst tot ons gewend. Dat aangezicht dat vrolijkheid en licht verspreidt. Want Heere, door onze zonden hebben wij uw aangezicht verduisterd en verdonkerd. En is het in onze richting geen vrolijkheid meer en geen licht meer dat gij verspreidt, maar is het een duisternis dat gij uw aangezicht verborgen moet houden, omdat gij niet met de minste zonde gemeenschap kan hebben. En daarom zal het een wonder zijn, Heere, dat gij nog aan ons zou willen denken en ons zou willen horen en ons met uw heilige geest zou willen bezoeken. En schenk ons, Heere, de nood daarvan te verstaan. Dat we eens verlost worden van al onze godsdienst en van alle plichten en regels die daarbij horen en de rust die dat in ons vlees geeft. Maar wilt u die rust opzeggen, Heere, en doe het ons verstaan dat wij bevindelijk kennis dienen te hebben aan de zaken die ons vanuit uw woord worden voorgesteld en gepredikt. En dan zijn we hier toch op de werkvloer van u, de Heilige Geest. En mogen uw grote naam dankzeggen, Heere, dat gij ons deze plaats geeft, dat gij ons deze dag ook geeft. De dag waarop wij mogen rusten van al onze dagelijkse werken. Die werken die nuttig zijn, die nodig zijn, waartoe ons ook roept en talenten geeft. Maar waarvan u toch niet wilt dat daar ons leven mee heen zal gaan. Want al die dingen, hoe nuttig en nodig ook, zijn in zichzelf vergankelijk en van voorbijgaande aard. En u wilt niet dat ons leven voorbij gaat met alleen die tijdelijke en vergankelijke dingen, maar u wilt dat wij voorbereid zullen zijn. Zoals het ook zojuist klonk uit de schriftlezing, dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in het lichaam is geschied, het zij goed of het zij kwaad. Wij zijn reizigers naar de grote godsontmoeting. En Heere, laat dat ons leven stempelen mogen. Dat er vanaf het allerjongste leven gezegd moet worden dat het niet anders is dan een gestadige dood. Dat al die tabernakels en tabernakeltjes, al die tentjes zoals ons lichaam genoemd wordt, voor de afbraak bestemd zijn. En wij zijn zo geneigd, Heer, om dat maar opzij te zetten en daar overheen te leven en ons bezig te houden met die dingen die voor dit leven en voor ons aardse bestaan aangenaam zijn. Maar geef, Heer, dat het ons niet meer zal lukken. En dat we onze goede moed en onze hoop en onze rust voor dit leven niet afleiden uit de omstandigheden waarin we zijn. Maar geef ons, Heere, Een leven dat gegrond mag zijn op uw woord. Dat het daarbij mag leven en daaruit mag putten. Door dat geloof dat in u gewerkt en geschonken is. En in de beoefening gebracht wordt. Wilt u ons zo samen zegenen als wij opnieuw uw woord gaan onderzoeken. Als het in de prediking tot ons komt. Heere, geef dat het een woord mag zijn dat in de werkelijkheid van ons dagelijkse leven mag landen. Ook in de levenswerkelijkheid van jonge mensen. Die in de branding van dit leven staan. En waar zoveel stemmen klinken. Waar zo aan ze getrokken wordt. Waar zoveel verleidingen ook zijn. En dat geldt niet alleen voor jonge mensen, maar ook de ouderen. Die vaak ook zoveel verantwoordelijkheden hebben. En waar de zorgvuldigheden van het leven het goede zaad van het woord verstikken. We hebben allen uw genade en uw geest nodig. Zodat we ogen krijgen om te zien en oren om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Leid ons, Heere, in het uitleggen van het woord. Geef dat het naar de zin en de mening van u, de Heilige Geest, mag zijn. Dat dit het is wat u met deze woorden tot ons wilt zeggen, ook vandaag. En we bidden u om uw nabijheid, ook in het luisteren. Dat we het hopelijk zullen kunnen volgen, zullen kunnen begrijpen. Maar bovenal dat we het leren verstaan. En dat het een echo in ons hart mag veroorzaken. Dat we de taal van Paulus zullen herkennen in onze harten. Dat onze harten daarbij mogen vallen. Wilt u dat voor het eerst of opnieuw werken? En doe ons inzien, Heere, dat zonder dat dierbare geloof we inderdaad zullen vergaan in al onze smart en rouw. Voor een poosje kunnen we genieten van de dingen van de tijd. Voor een poosje kunnen we zelfs genieten van de dingen van de zonde. Maar ze worden ons weer afgenomen. En dan is er maar één ding belangrijk. Of we een borg voor onze ziel hebben en een God voor ons hart. Bind het op onze zielen, Heere. Zodat we gaan zien dat ene nodige. Wilt u, Heere, dat schenken hier? De gemeente van Barendrecht stelt u daartoe ook onze vriend en broeder dominee Visser tot een zegen. Gedenk hem met zijn vrouw en zijn gezin. En geef, nu hij al een aantal jaren hier mag staan, dat het toch steeds zo mag zijn dat hij oude en ook nieuwe schatten uit dat woord mag putten. Dat hij zelf door gesticht mag worden en ook van wat hij van u geleerd heeft de gemeente mag verkondigen. Gedenk de Broeders Kerkraad, in hun vele werk in deze grote gemeente, sterkt u ze ook als het nieuwe seizoen weer gaat beginnen. Al het werk dat ook in de vereniging geschieden mag. Heren, wilt u ook dit deel van uw wijngaard bebouwen en bewaren. En geven dat de vrucht daarvan in de eeuwigheid gezien mag worden. En laat het niet alleen hier zo zijn, Heren, maar in al die gemeenten, hier ter plaatse en ook daarbuiten, in ons vaderland en buiten de landsgrenzen. Gedenk aan uw kerk over de gehele wereld. En in het bijzonder bidden we u voor hen die vervolgd worden om de belijdenis van uw naam. Heren, wilt u ze standvastig maken? Staande houden tegen al dat woeden van de vervolging in. En geeft u dat vervolgers, volgelingen mogen worden, zoals u eenmaal bij Saulus van Tarsen deed. Wilt u denken, Heren, aan de zendelingen en de evangelisten, die op zendingsvelden en evangelisatieposten hun vaak zo moeilijke werk moeten doen, dat ze dat niet al zuchtende doen, Heren, maar geeft dat ze toch ook een begin van de vervulling van uw belofte mogen zien, dat gij Een kerk vergadert van alle einden der aarde, uit alle geslachten, volken, naties en talen. En laat zo zien, Heere, dat uw koninkrijk ook in deze 21ste eeuw niet als een nachtkaars uitgaat, maar dat gij, Heere Jezus, zult regeren van de rivier tot aan de einden der aarde. En dat ook het volk van Israël daarin delen zal. Wilt u de evangeliebediening onder dat volk zegenen, Heere? Wilt u het deksel van hun harten wegnemen en geven dat ze in de schriften de Heer Jezus Christus mogen ontdekken en in hem mogen geloven? Denk aan ons land en volk, aan onze overheden die over ons gesteld zijn, hier ter plaatse, regionaal en ook landelijk. Denkt u aan hen, Heere, die verantwoordelijkheden dragen, ook in het zoeken naar een nieuwe formatie. Heere, laat uw woord daarin toch ook de invloed mogen krijgen die het behoeft. Wilt u wonderen werken? En geef dat uw genade en uw geest ook uit deze doodstaat leven mag wekken. Uit ons wegzinkende vaderland. Dat het weer mag opreizen uit de ashopen. Dat volk waar gij eertijd zo rijk onder hebt gewoond en gewerkt. Heere, behoed ons voor verder afglijden. Wilt u met ons koningshuis zijn, onze koning en koningin en allen die hen lief zijn? Heere, wil de vreze des Heren in het Oranjehuis werken, zoals dat ook in vroege tijden toch gebeurd is. Opdat net als toen de zegen daarvan ook aan land en volk mag worden uitgedeeld. Wilt u zo op ons neerzien in uw genade, Heere, onze hele maatschappij gedenken? We zijn een maatschappij die 24 uur per dag, 7 dagen per week draaiend is. En we staan allen gemeenschappelijk schuldig, ook aan de schending van het gebod om de Sabbatdag te houden. Heere, geef dat we daar mogen staan in de breuk en in de schuld en mededogen mogen hebben met het gruis, ook van Sion hier in Nederland. Wilt u in de toren aan u ontfermen gedenken, Heere, en geven dat uw woord zijn kracht mag doen waar het wordt verkondigd. En zelfs als Christus onder een deksel wordt verkondigd, Heere, dan staat het u niet in de weg om toch die gebrekkige prediking te zegenen en met die kromme stok een rechte slag te slaan. Wilt u zo in uw ontferming gedenken aan uw verbond, aan uw genade, aan uw Zoon. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 31, het 17e, 18e en 19e vers. 31, vers 17. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Het 18e, ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, weleer te ras geklaagd. En het 19e, bemint de Heere, Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt en straft trots gemoed. 17, 18 en 19 van Psalm 31 gaan wij nu samen eerst zingen. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 28, het tweede vers, het zesde vers bedoel ik. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Hij zal in weerwil aller machten zijn rijksgezalfde staag behoeden. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 28, wat we na de prediking zingen. Geliefde gemeente, heeft het zin om tegen iemand te zeggen dat hij moed moet houden? Heeft het zin om tegen iemand te zeggen, kop op? Het zal ongetwijfeld goed bedoeld zijn als mensen dat zeggen in situaties van ziekte of van rouw. Maar het is zo oppervlakkig. Net zo oppervlakkig als dat straatliedje wat vroeger nogal eens gezongen werd, met daarin de regel: houd er de moed maar in. Maar hoe doe je dat? De moed erin houden. En als ik dan zo probeer enkele situaties uit mijn recente pastorale werk te schetsen, dan voel je de leegheid van die woorden. Houd er de moed maar in. Denk aan een oudere man die zijn nek gebroken had en vanaf zijn nek verlamd in bed lag. Moet je tegen zo iemand zeggen, kop op? Of bezoeken die ik momenteel moet brengen aan een jonge moeder die een ongeneeslijke vorm van kanker heeft en haar jonge gezin zal moeten achter gaan laten. Moet ik tegen haar zeggen, houd er de moed maar in. Of 2 weken geleden tegen die ouders die achter de begrafenisauto liepen, met daarin het lichaam van hun 20-jarige zoon. Had ik tegen hem moeten zeggen, moed houden hoor. Gemeente, het is de taal van de arme mens. Die maar wat zegt. Totdat hij niets meer weet te zeggen. Moed houden. Hoe doe je dat? En op grond waarvan doe je dat? Want wat kan een mens zich soms moe en moedeloos voelen? Als er zoveel lege plaatsen komen in je leven. Als er zoveel tegenslagen zijn. Als het in je leven en in je lichaam niet meer wil. Dan zie je dat mensen, ook oude mensen, wel eens de moed laten zakken. En als iemand de moed laat zakken, dan gaat zijn situatie ziender ogen achteruit. En gemeente, dat is echt niet alleen het geval bij mensen die Gods genade niet kennen. die zonder God en zonder hoop zijn, ook al zijn ze kerkelijk. Maar ook bij Gods volk kom je die moedeloosheid soms zo tegen, ook in de schrift. Dat volk verliest de moed ook wel eens. Psalm 88 bijvoorbeeld, daar zegt de dichter: mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos en wil mij begeven. Het einde nadert van mijn leven, ik ben krachteloos en afgemat. Dat was een kind van God. En zo moedeloos. En nou zegt de tekst die we gelezen hebben: wij hebben dan altijd goede moed. Hoe kan dat? Dat Paulus dit zegt: wij hebben dan altijd goede moed. Laten wij samen, gemeente, deze woorden gaan onderzoeken van de apostel. Wat hij daarmee bedoelt te zeggen. We letten ten eerste op de situatie waarin hij deze woorden spreekt. En ten tweede letten wij op het geheim waaruit hij deze woorden spreekt. Wij hebben dan altijd goede moed. De situatie waarin hij spreekt en het geheim waaruit hij spreekt. Jonge mensen, zal ik dat eens eerst aan jullie vragen als het gaat over de situatie. Je ziet deze woorden staan: wij hebben dan altijd goede moed. In wat voor situatie kan een mens dit nou zeggen? Wanneer, in welke levensomstandigheid heeft iemand nou volgens jou het recht en grond om te zeggen: ik heb goede moed? Als ik naar de toekomst kijk, dan ben ik goedsmoeds. Het leven, dat lacht mij toe. Wat zouden dat voor mensen zijn? In wat voor situatie leven die? Zijn dat mensen met veel geld, bijvoorbeeld? De multimiljonairs. Zouden die het recht hebben om dit te zeggen: wij hebben goede moed? Of mensen die het gemaakt hebben in het leven, beroemdheden van deze wereld, waar zo tegenop gekeken wordt. De voetbalsterren bijvoorbeeld, zo'n jongen als Ronaldo, multimiljonair, ziet er goed uit. Als je naar hem kijkt, dan denk je misschien: nou, die heeft het gemaakt. Als hij dat zegt: ik heb goede moed. Of een popzangeres, zoals Adele, die de wereld aan haar voeten heeft. Dat zij dat zegt, ja, dat kun je begrijpen. Dat die mensen dat zeggen: ik heb goede moed. Maar dan het tegenovergestelde. Als ik dan aan je vraag: en wie kan dat dan niet zeggen? Ik heb goede moed, of wij hebben altijd goede moed. Zijn dat dan de mensen die geen geld hebben? De mensen die failliet zijn gegaan? Die in de schuldsanering zitten? Of mensen die in het hele maatschappelijke leven niet meetellen? Ik kom nogal eens bij verstandelijk gehandicapten, die helemaal aan de rand van de samenleving zijn, ze kosten alleen maar geld. Hebben die dan geen reden om te zeggen: wij hebben altijd goede moed? Gemeente, zou dat zo zijn? Dat rijke mensen, beroemde mensen, geslaagde mensen, gezonde mensen, dat die kunnen zeggen, ik heb goede moed, want ik ben rijk. En ik ben belangrijk en ik ben gezond. Dat dat de grond is om goede moed te hebben. Wat zou de Heer Jezus daarover te zeggen hebben? Als wij denken dat daar je goede moed uit geput moet worden. De Heer Jezus heeft een aantal gelijkenissen verteld over die rijke mensen. Hij noemt ze dan rijke dwazen. Eén zo'n rijke dwaas, die had grote schuren en een grote opbrengst en hij bouwde nog grotere schuren. En hij sprak zichzelf toe, zelf voldaan, vol goede moed, ziel. Gij hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. Neem rust, eet en drink en wees vrolijk. Heb goede moed. Nee, zegt de Heer Jezus. Gij dwaas. Deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En je zal al die schuren met al die goederen en al dat geld kwijtraken. En waar is dan jouw goede moed? Of een andere gelijkenis. Die rijke man die alle dagen vrolijk en prachtig leefde. En geen erg had in dat hoopje ellende dat daar voor zijn poort lag. En wie zweren door de honden gelikt werd. En hij dacht dat het niet opkon. Al die vrolijkheid en al die pracht. Maar hij maakte een eeuwige vergissing. Want toen hij stierf, zo zegt de Heer Jezus, sloeg hij zijn ogen op. Zijnde in de pijn. Nou jonge mensen, zijn dat nou degene waarop jij jaloers moet zijn en waar je tegenop moet kijken? Die popsterren en die voetbalsterren en die multimiljonairs. En nou zegt de Bijbel op zich niks van veel geld hebben natuurlijk, maar mensen die daarop bouwen en die daar hun moed uitputten. De Heer zegt, als het niet verandert in hun leven, dan storten ze van de top van de eer in een eeuwige verwoesting neer. Maar wie kan dat dan wel zeggen? Wie kan dat Paulus nou nazeggen? Wij hebben dan altijd goede moed. Misschien is er wel iemand in de kerk die in zichzelf denkt, is dat nou niet al te optimistisch gesproken? We hebben dan altijd goede moed. Paulus, hoe kun je dat nou zeggen? Als je wist in welke omstandigheden dat ik moet leven, en als je de last zou moeten dragen die ik moet dragen, en als je in mijn schoenen zou staan, Paulus, zou je dat dan nog zeggen? Altijd goede moed. Maar gemeente, Paulus zit in die situatie. Juist in deze tijd waarin hij dit schrijft, is er de vervolging van de christenen. Die door keizer Nero als fakkels worden gebruikt om zijn tuinfeesten op te lichten. De gemeenten worden vervolgd. En Paulus beschrijft juist in deze tweede Korinthebrief alle ellenden en ontberingen die hij om de naam van Christus heeft moeten doorstaan. 2 Korinthe 11 bijvoorbeeld. Vertelt hij hoe dat hij gestenigd is, hoe hij gegezeld is, hoe hij in de gevangenissen heeft gezeten. Hij klaagt over gebrek aan voedsel, over gebrek aan geld. Hij weet wat het is om ontberingen te hebben, om tegenslagen te ondervinden. Paulus wist ook van lichamelijke moeite. Althans, hij heeft het dan in 2 Korinthe 12 over de doren in zijn vlees. Ik weet, daar wordt verschillend over gedacht. We weten niet precies wat hij daarmee heeft bedoeld. Maar er zijn uitleggers die denken ook aan een lichamelijke handicap, een ongemak wat hem verhinderde om mobiel te zijn, of aan een oogkwaal, wat dan ook. In ieder geval, hij weet wat het is. Pijn en ziekte, moeite en zorg in zijn dagelijkse, in zijn lichamelijke leven. En dan heb ik het nog niet gehad, gemeente, over het allerzwaarste kruis dat Paulus te dragen kreeg. De last van het lichaam der zonde en des doods. Die onnoemelijk zware strijd waar hij zo vaak over schrijft in de Korinthebrief, in de Galatenbrief, in de Romeinenbrief. De strijd tussen vlees en geest. De oude die tegen de nieuwe mens strijdt. En waarin Paulus zoveel verliezen leidt dat hij het uitklaagt. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Paulus kende die strijd van binnenuit, die geestelijke strijd waar een mens zo moe van wordt. Waar Gods kerk en ieder van hen, mogen dan in trappenmate verschillen, maar in ieder gaat de taal van Paulus herkennen, verstaan en naspreken. Ik ellendig mens. Als je hoe langer hoe meer gaat ontdekken dat je niet zo geestelijk bent als dat je misschien wel hebt gedacht, maar dat je vleeselijk bent, verkocht onder de zonde en soms zo verknocht aan de zonde. En dat je voor je eigen gewaarwording al groter zondaar wordt. Een gemeente, dat hoort allemaal dus bij de situatie waarin Paulus deze woorden opschrijft. Wij hebben altijd goede moed. In de werkelijkheid van de vervolging van de christenen. Allerlei tegenslagen in zijn maatschappelijke en sociale leven. Ziekten en ongemakken die ook zijn lichaam niet voorbij gingen. De geestelijke strijd met de doodvijanden, duivel, wereld en eigen boze vlees. Dat is de situatie waarin hij spreekt. En gemeente, als we die dingen zo eens optellen, dan zien we in de schriften dat er mensen zijn die onder die omstandigheden dreigen te bezwijken. Die zo moedeloos worden. Als ze naar de omstandigheden kijken waarin ze leven. De aartsvader Jacob bijvoorbeeld. Die jarenlang getreurd heeft om het verlies van zijn zoon Jozef. En als je de geschiedenis van Jacob dan leest, gemeente, in die 21 lange jaren dat Jozef er niet was en dat hij dacht dat Jozef door dat dier verscheurd was. Je leest niet één keer dat Jacob de naam des Heren aanriep. Je leest niet één keer dat hij een altaar bouwde. Maar we horen uit de mond van deze oude aartsvader wel een klacht. Gij doet mijn grauwe haren ten grave nederdalen. En dat is een van de meest sombere en donkere uitdrukkingen in de schrift. Een uitdrukking die door de Heilige Geest alleen gebruikt wordt als mensen zonder hoop en zonder God in het graf gaan. Simei en Joab zijn twee voorbeelden. Die gingen met grauwe haren het graf in. En Jacob, die gebruikt die woorden ook. Zo moedeloos. Zo terneergebogen. Of David, de man naar Gods hart. De gezalfde. De lieflijk in de psalmen. Als hij wordt opgejaagd door koning Saul, dan zegt hij het toch een keer, moedeloos. Ik zal nog één deze dagen in de handen van Saul omkomen. Omkomen. Dat vreest David. En Paulus wist ook van die omstandigheden. Hij schrijft deze eerste verzen van het vijfde hoofdstuk. Hij begint ermee door te zeggen: wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Hij noemt zijn lichaam een tabernakel, een tentje, een makkelijk opvouwbaar tentje. Het herinnert aan de woestijnreis van het volk van Israël, die niet in grote bungalowtenten sliepen, maar een heel eenvoudig tentje met een paar stokken, een kleedje, wat makkelijk op te rollen was, maar wat ook heel zwak was, wat zo omgeblazen zou kunnen worden. Daarmee vergelijkt hij zijn leven. Een vergankelijk, een zwak tentje. En dat is voor hem duidelijk. Dat hij een sterfelijk mens was. En hij schrijft het boven het leven van een ieder van ons. Zelfs boven het wiegje van het kleinste kind staat dit geschreven. Voor de afbraak bestemd. Paulus eindigt dit schriftgedeelte met te zeggen: en dan volgt daarna het oordeel. De gemeente, daarmee schetst hij onze levenssituatie. We zijn op reis. Een reis die begonnen is bij onze wieg en die straks eindigt in het graf. We zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En we zullen moeten uitleggen wat we met ons leven hebben gedaan. Wie we zijn geweest. En als u dat bedenkt, en ik bid u, bedenk dat. Sta daarbij stil met regelmaat, dagelijks. Hoe zal ik straks voor God kunnen verschijnen? Kan dat? Als het deze week eeuwigheid wordt, jonge mensen, ouderen, kan dat? Kunt u voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden? Kan het boek van uw leven geopend worden? Bent u bereid om God te ontmoeten? We zijn voor de afbraak bestemd. En als we die levenssituatie, en die is voor ons allemaal gelijk, we staan allemaal even dicht bij de dood, of je nou 20 bent, of dat je nou 80 bent. Er is één schrede tussen ons en de dood. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Nou, en in die werkelijkheid, in die situatie, reizigers naar de eeuwigheid, hoe kunnen wij dan zeggen: wij hebben dan altijd goede moed? Maar Paulus verklaart het in het zevende vers. Hij zegt: want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wij zijn zo geneigd, gemeente, om naar de omstandigheden te kijken. De dingen die wij aanschouwen, de dingen die wij kunnen zien, die we kunnen voelen, die we kunnen proeven, die we kunnen genieten. En het is de mens van nature die op basis van de omstandigheden wil zeggen, ik heb goede moed. Als het er maar goed gaat en als hij maar in voorspoed leeft en in gezondheid. En als dat allemaal wegvalt, dan valt ook de goede moed weg. Maar een ware christen, jonge mensen, die ziet niet naar de omstandigheden waarin hij leeft. Als hij op zijn plaats is, want nogmaals, ook Gods kinderen kunnen van hun plek af zijn en dan zijn ze ook moedeloos. Maar als ze op hun plaats zijn en als het oog omhoog geslagen mag zijn en als ze door het geloof mogen wandelen, dan kunnen ze het zeggen. Wij hebben altijd goede moed. En dan ben ik al bezig, gemeente, aan de tweede gedachte. Het geheim waaruit Paulus dan spreekt, dat is dus niet uit die omstandigheden, maar hij put ergens anders uit. En als Paulus dit zegt, wij hebben altijd goede moed, dan is zijn woord eigenlijk een antwoord. Hij reageert op wat hij God eerst heeft horen zeggen. Paulus grijpt dit niet zomaar uit de lucht. Maar Paulus spreekt niet overmoedig. Maar hij heeft God horen spreken. In Handelingen 23 bijvoorbeeld. Daar zit Paulus in de gevangenis. Hij is voor de rechters gedaagd. Hij heeft zich op de keizer beroepen. En hij wordt naar Rome gezonden op zijn laatste reis. Want terwijl hij daartoe veroordeeld is, ligt hij 's nachts in zijn cel en daar staat de Heere bij hem. Die spreekt tot hem. En die zegt tegen Paulus dat hij net als in Jeruzalem ook in Rome van Christus zal getuigen. Heb goede moed, zo zegt de Heere dan tegen Paulus. En dat heeft Paulus gehoord. En daar reageert hij op. En die woorden, die spreekt hij na. Hij heeft het God horen zeggen. En hij doet niet anders dan de woorden Gods naspreken. Heb goede moed, Paulus. Want je zult in Rome van mij getuigen, net zoals je in Jeruzalem van mij hebt getuigd. En hij zegt het na. Wij hebben altijd goede moed. Dus haakjes, gemeente. Bestaat er ook zoiets dan als kwade moed? Paulus heeft het over goede moed. Wij hebben altijd goede moed. Is er dan ook zoiets als kwade moed? Waarom gebruikt hij dit bijvoeglijke naamwoord dan? Ja, ik denk wel dat er zoiets is. Jonge mensen, kwade moed. Of wat je misschien, wat die uitdrukking die wij dan kennen, de moed der wanhoop. De moed der wanhoop. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die aanslagen op 11 september in Amerika. Dan zag je die mensen die in die Twin Towers opgesloten zaten. En dat vuur verzengend. Dat bedreigde hun leven. En met de moed der wanhoop waren er mensen die naar buiten sprongen. Hun dood tegemoet. De moed der wanhoop. om uit een raam te durven springen. Maar ze konden niks anders. Wanhopig als dat ze waren. Ontzettend. De dichteres Ida Gerhard die heeft het over de moed uit de afgrond. Maar waar Paulus over spreekt, over die goede moed, dat is geen moed uit de afgrond, maar dat is de moed die hem uit de hemel geschonken is. Die God door zijn genade aan Paulus had toegezegd: heb goede moed, Paulus. En Paulus doet niet anders dan zijn vinger erbij leggen. Heer, u hebt het gezegd. Heb goede moed. Hij doet niet anders dan de woorden Gods naspreken. En zich eraan vastklemmen terwijl hij in de meest benauwde omstandigheden zit. En dat is het geheim, gemeente. Het waarachtige geloof. Als het moed put. Dan is dat niet gegrond op de omstandigheden. Maar het waarachtige geloof dat grijpt naar de dierbare beloften Gods. En dan hoor je mensen in de schrift, in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Wij weten, zegt Paulus, dat zo het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt als de dood komt, dat ik een gebouw bij God heb. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dan hoor je die moedeloze Asaf zingen. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dan hoor je die moedeloze Job op de ashoop. Het uitjubelen op dat moment. En ik weet, mijn verlosser leeft. Gods volk grijpt zich vast aan het woord van God. Het ziet niet naar de dingen die voor ogen zijn. Het wandelt niet door aanschouwen, maar het wandelt door geloof. En het geloof dat klemt zich vast. En dat is de enige grond. En dat is het enige houvast. Aan het onfeilbare woord van God. Ik roem in God. En ik prijs het onfeilbare woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het waarachtige geloof, gemeente, dat weet dat de dood gedood is. Dat het graf geopend is. Het waarachtig geloof dat weet dat de straf gedragen is. En dat de schuld betaald is. Dat de dood verslonden is tot overwinning. En daarom, als het geloof geloven mag, heeft niet de moedeloosheid het laatste woord in het leven van de gelovigen, maar heeft het spreken Gods het laatste woord. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. En daarom, gemeente, als Jacob na 21 jaren zijn zoon Jozef terug mag krijgen, en hij mag zijn jongen in zijn armen houden, weet u wat hij dan zegt? Dat ik nu sterven. Nadat ik uw aangezicht gezien heb. Dat gij nog leeft. Dat ik nu sterven. Nou heeft hij eindelijk zijn jongen terug. Begeert hij nou te sterven? Ja, want Jacob heeft in zijn zoon Jozef, die als het uit het graf voor zijn gewaarwording is opgestaan, gezien dat God nooit laat varen de werken van zijn handen. dat hij getrouw zijn woord houdt en dat Gods beloften niet falen. En zo kon Jacob afreizen, zich vastklemmend, gegrond op de dierbare belofte Gods. En David, die man die zo bang was geweest voor Saul, en die vreesde dat hij nog eenmaal in de handen van Saul zou omkomen, zo moedeloos, die hoor je dan toch ook weer zingen. En toch heb ik lief, want de Heere die hoorde mijn stem en mijn smekingen. Ja, de banden des doods die hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan. Och Heren, bevrijd mijn ziel. En hij werd er bovenuit getild. De Heren is genadig en barmhartig. En onze God is ontfermende. Gij Heren hebt mijn ziel gered van de dood en mijn ogen van tranen en mijn voet van aanstoot. Als het woord van God weer levend en krachtig wordt in de zielen van Gods kinderen, dan zeggen ze het, en dat is het geheim. Wij hebben altijd goede moed. Als ze in hun ziels ellende tot God mogen schreeuwen en zich met lichaam en ziel aan de Heere mogen toevertrouwen, en in al hun vragen en in al hun twijfels bij deze God mogen schuilen en zicht mogen krijgen op dat onfeilbare woord, dan zeggen ze het, wij hebben altijd goede moed. Altijd. Zo zegt Paulus. Altijd? Nou, kon Jacob dat niet zeggen. Altijd, want er waren tijden in het leven van Jacob dat hij geen goede moed had. En dat geldt voor David net zo. En voor Elia en voor Jeremia. Ja, gemeente, maar u moet dat altijd ook niet opvatten als 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 of 66 dagen in een jaar. Als ik dat zou zeggen, dan zou ik tegen de bevinding van Gods kerk ingaan, dan zou ik tegen het getuigenis van de schriften ingaan, want de praktijk van het leven leert anders. Er zijn de dagen der duisternis. Er zijn de zielsverlatingen. Er zijn de tijden van verachtering in de genade, enzovoorts, enzovoorts. Wat bedoelt Paulus dan met altijd? Wij hebben altijd goede moed. Wel, u moet het zo lezen dat Paulus hier bedoelt, wij hebben alle soort van tijden goede moed. Dus niet alleen in die tijden dat ik gezond ben en dat het voorspoedig gaat in mijn leven, maar ook als het naar mijn gewaarwording niet goed gaat. En ook als ik ziek word. En ook als de dood komt. In alle soorten van tijden hebben wij goede moed. Net zoals de Heer Jezus het belooft aan zijn kerk als hij ten hemel vaart. Ik ben met u al de dagen. Daar kun je natuurlijk inderdaad de uitleg op toepassen dat hij bedoelt. Alle dagen, elke dag, 24 uur. Alle dagen die er nog zullen zijn tot aan de volleinde der wereld. Maar wat de Heer Jezus eigenlijk bedoelt te zeggen, dat is dat hij zegt alle soort van dagen. Niet alleen in die dagen die wij goed noemen, maar ook in die dagen die wij kwaad noemen. Niet alleen in tijden van voorspoed, maar ook in tijden van tegenspoed. Alle soort van dagen, alle soort van tijden ben ik met u. Dat het niet altijd zo beleefd wordt gemeten, dat is een tweede. Maar er is geen situatie, er is geen tijd, er is geen dag, er is geen omstandigheid waarin de Heere in zijn nabijheid er niets voor zou kunnen zorgen dat een mens geen goede moed zou hebben. Zelfs in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En voor elke omstandigheid en voor elke tijd liggen er dierbare beloften in het woord van God. Als je verdrukking in de wereld moet lijden, dan zegt de Heer Jezus dat ook. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wat een bemoediging kan dat zijn voor een kind van God dat zo aangevochten wordt. Dat zo'n last heeft van de wereld. Als je oog door de Heilige Geest gebracht wordt naar zo'n woord. Heb goede moed. Ik heb die wereld overwonnen. Als het lichaam der zonde en des doods zo zwaar drukt op je leven. Als de last ondraaglijk lijkt te worden. En als alle hoop je dreigt te ontvallen. Dan staat er zo'n dierbare belofte in het woord van God. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en die belast zijt. Ik zal u rust geven. En ik zal u moed geven. Als het oordeel van God gevreesd wordt, ook aan het einde van het leven. Wat kan dat zijn ook in het leven van Gods kinderen? Ik denk aan een man die nou op hoge leeftijd is gekomen, jarenlang ouderling is geweest. Afgelopen week zei hij het nog, dominee, ik ben zo bang voor de dood. Het komt erop aan. Het komt erop aan. Maar als dan je ogen mag vallen op die dierbare belofte waarin de Heer ervan getuigt dat hij geen lust heeft in de dood des goddelozen, maar dat hij daarin lust heeft dat de goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. En als je zo eens in het hart van God mag blikken. In zijn welwillendheid en in zijn welmenendheid om verlorenen te zoeken en zalig te maken. Als de zonden je ordentelijk voor ogen worden gesteld. En je ziet ze zomaar voor je ogen zweven. Zonde van misschien wel decennia geleden. En je kunt je zo zwart voelen. En die zonden kunnen als teer aan je kleven. Maar als dan de Heere door zijn woord spreekt. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Niet één uitgezonderd. Wat kan dat een moed geven? Dan horen we het David zingen. Als ik dat nou niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was dan mijn hoop en mijn moed gebleven? Dan was ik vergaan in al mijn smart en rouw. Dan had ik geen goede moed. Maar als het woord zijn kracht doet, als de Heer er door zijn geest licht over geeft, dan leert een mens het toch wel eens nastamelen. Misschien durf je het dan niet eens hardop te zeggen zoals Paulus hier. Het was ook een van de grootsten in het koninkrijk der hemelen. Misschien fluister je het alleen maar onder je dekens. Maar dan zul je toch bevinden dat het waar is. Wij hebben goede moed. En laat ik dan ziek zijn. Ongeneeslijk ziek misschien. Laat dan de dood dichterbij komen. Laat ik naar de begraafplaats toe moeten. Om daar een geliefde man of vrouw of kind te moeten begraven. Maar dan kan ik het toch Paulus wel eens nazeggen. Terwijl ik het woord van God aan mijn hart druk. En toch heb ik goede moed. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En wie daar, gemeente, iets van beleven mag. Als de Heere door zijn geest zo'n dierbare belofte aan je hart openbaart. Dan begin je ook die taal te verstaan van Paulus. We hebben meer behagen, zegt hij in vers 8... om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Dat is de taal van het heimwee. Het heimwee dat ontwaakt als de Heere door zijn woord en door zijn geest zo nabij is. En als dat tot je hart spreekt. We zien het bij Jacob. Als hij zijn zoon Jozef in zijn armen mag drukken, juist dan gaat hij spreken over sterven. Dan horen wij hem hetzelfde zeggen. In andere woorden. Ik heb meer behagen om uit te wonen. Uit het lichaam en in te wonen bij de Heere. Heere, wanneer komt die dag. Dat ik bij u mag wezen. Dat ik verlost mag zijn uit het lichaam der zonde en des doods. Dat er nooit meer een verkeerde blik uit mijn ogen zal komen. Dat er geen gedachte meer in mijn hart en in mijn hoofd zal opkomen die onrein is. Dat er nooit meer een verkeerd woord uit mijn mond zal ontglippen. Maar dat ik u mag zien, aangezicht tot aangezicht. Ik verlost zal zijn van de boze, verlost van de wereld, verlost van mijn eigen boze vlees. En dat ik thuis mag komen, eeuwig thuis bij God. Want bij u, mijn koning en mijn God, daar verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Gemeente, zeg uw ziel toch amen daarop. Vraag de Heer of hij u deze dingen wil leren, want dan alleen, en dan ook zeker, hebt u reden om moed te hebben. Wij hebben dan altijd goede moed. Amen. willen wij de Heer nog danken en bidden. Heren, wij mogen uw grote naam dankzeggen dat we samen hier in uw huis mochten zijn, waar we in alle rust en ongestoordheid de schriften mochten openen, die mochten lezen en die horen verkondigen, waar we de oude psalmen mochten zingen, onze gebeden voor uw aangezicht neerleggen. En Heren, u wacht het alles op u. Uit ons is er niets te verwachten. Het zal op zijn best in onze oren nog even blijven klinken, maar dan zal het toch ook weer verdwijnen. Maar geef, Heren, dat het dieper mag gaan dan dat. Dat het mee mag gaan de weken die we begonnen zijn, de levenssituaties waar we in zijn. Dat het ons in de binnenkamer mag brengen. Dat het ons als bedelaars aan uw genadetroon zal maken. Want u hebt het toch beloofd. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat we dan met die eenvoudige versjes, Heren, met vrijmoedigheid tot de troon der genade zouden vluchten. Om barmhartigheid van u te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. We bidden u om vergeving van zonden, ook van deze dag, van al het tekort dat er was in spreken en luisteren. Wij kennen ten dele en we profiteren ook ten dele. Het wacht, Heren, op uw volmaking. En wilt u dan er gebruik van maken, Heren, als slijk aan uw vingers, om blinden het gezicht te geven, om doven de oren te openen, ja, om doden uit de doodstaat te roepen tot uw leven. Wilt u ons het verdere van deze avond bewaren, geleiden over onveilige wegen, sterk ons in het werk waartoe gij ons roept, in het maatschappelijke leven, in het gezinsleven als we dat mogen hebben, in het ambtelijke leven. Wilt u bewaren voor een onverwachte, onverzoende dood. Wees met de kinderen als ze weer naar school gaan, de jongeren op reis naar de studie, het stage. Wees met ons, Heren, als we geen werk hebben, als we niet werken kunnen of als we niet meer werken hoeven. Houd ons gemoed voor u bereid. En dat het stil uw komst verbijt en dat het in het stil vertrouwen mag leven dat gij ons onze schuld wilt vergeven. Hoor onze gebeden, Heren, uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 89, het tiende vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. Het tiende van 89.
Thank you.
Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen en gaat heen in vrede naar uw woningen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
volgende keer. Voor de volgende keer. Ja, ik kan hem niet zien. Ik vind het altijd wel ongelukkig.